Terug naar Poelenburg. 10 jaar geleden beheerste treitervlogger Ismael Ilgun uit Poelenburg wekenlang het nieuws. Hoe is het nu met de jongen die door premier Mark Rutte tuig van de Richel werd genoemd en met de Zaanse wijk? Geschreven en zelf voorgelezen door Rashid Eliboul.
Ben jij Ismael Ilgun? Een jongen in de Lobeliestraat in de Zaandamse wijk Poelenburg vraagt het nog een keer, gezeten op een kwad. Ben jij het echt? Als Ilgun bevestigend antwoordt, slaat de jongen, gekleed in het shirt van de Turkse voetbalclub Beşiktaş, zijn handen voor zijn ogen. Mijn vrienden gaan nooit geloven dat ik jou heb gezien. Waar hij Ilgun van kent? Hij maakt mooie filmpjes op TikTok. En hij stond in 2016 voor de FOMA. De jongen blijkt zelf 9 jaar oud te zijn. En dus geboren in het jaar nadat Ismael Ilgun als zogenaamde treitenvlogger wekenlang in het nieuws was. Maar iedereen hier weet nog steeds dat hij er toen stond. De jongen lijkt weg te rijden, maar komt daarna toch nog een keer terug. Het gaat goed, hè? Zegt hij met een hoofdknik naar de auto van Ilgun. Een dikke Mercedes uit de G-klasse. Prijskaartje 150.000 tot 350.000 euro. Zeker, zegt Ilgun, die de jongen nog maand zijn best te blijven doen. Wie een stuk met Ilgun door Poelenburg loopt, ziet hoe vrijwel iedereen hem opmerkt. Jonge mannen die op een terras zitten, tikken elkaar aan als hij langsloopt. De vrouw bij wie we Turkse thee bestellen, probeert tevergeefs te verbergen dat ze hem herkent. Ilgun is een lokale held in Poelenburg. Zoals rap de CNN of the ghetto was in de Verenigde Staten, al dus Public Enemy voorman Chuck D, werd Ilgun dat van de Zaanse achterstandswijk Poelenburg. Als een van de eerste vloggers van het land liet hij met een camera in de hand het leven van binnenuit zien, dat hij en zijn vrienden, met illustere bijnamen als Pit, Snelle Moves en Anaconda, daar leiden. De tieners hingen veelal voor de FOMAR in Poelenburg. Verveelden zich, vielen mensen lastig, reden rond op scooters en lieten de tijd verstrijken. Ik wilde iets met YouTube doen, zegt Ilgun nu. Van mijn laatste geld heb ik een simpele camera gekocht en ben ik mijn leven gaan filmen. Mede door video's waarin een supermarktbezoeker een klap kreeg, of waarin te zien was hoe een van de jongens op het dak van een politieauto ging staan, werden de jongens nationaal bekend, of berucht. Eerst kwam de Telegraaf langs en kopte dat ze straatterroristen waren, en al snel was er geen medium meer te vinden dat niet afreist naar de Zaanse wijk op zoek naar de treitenvlogger. Een woord dat zelfs het woord van het jaar werd gekozen. Er werden plekken ingeruimd aan de talkshowtafels voor Ilgun en zijn vrienden. En ook andere programma's besteden ruimschoots aandacht aan hen. Net als de politiek. Premier Mark Rutte noemde de groep uit Poelenburg tuig van de Richel. Alle berichten en gesprekken hadden dezelfde teneur. Wat waren dit voor vreselijke jongens? Wat er ook geregeld onder zat, zie je wel dat de multiculturele samenleving is mislukt. Wat men moet weten van Poelenburg is dit. De wijk ligt in Zaandam, een stad die van oudsher bekend stond om de industrie. Om alle fabrieksarbeiders van bedrijven als Verkade en Bruinzeel te huisvesten en omdat de stad niet verder in het breedte kon groeien, werd besloten de hoogte in te gaan. In de jaren 60 werden in Poelenburg appartementen neergezet waar veel gastarbeiders uit Italië kwamen wonen, waardoor de complexen in de volksmond bekend kwamen te staan als de Spaghetti Flats. Met de komst van grotere aantallen gastarbeiders uit vooral Turkije werden ook de flats hoger. Met als toppunt de Era-flats in de aanpalende wijk Peldersveld. 5 onooglijke flats die elk 14 verdiepingen tellen. Of zoals journalist Rob Vreek het ooit omschreef. Wie met de auto vanaf de zuidkant onder het Noordzeekanaal doorrijdt, maakt kennis met Zaanstad als een afschrikkende betonnen fort. De rij Era-flats vormt de Maginot-linie, nee, de Berlijnse muur van de Zaanstreek. Nadat de industrie kromp, maar de gastarbeiders er bleven wonen, vaak zonder baan, werd Poelenburg met Peldersveld het slechte deel van de stad. De De wijk scoorde stevast hoog op lijsten waarop niemand hoog wil scoren. Veel werkloosheid, armoede, schooluitval, taalachterstand. Veel hangjongeren. Het werd onder meer uitgeroepen tot Vogelaarwijk, Probleemwijk en Krachtwijk. Van de 8800 bewoners heeft ongeveer een derde Turkse roots. Waardoor de wijk ook wel Klein Ankara of Turkenborg wordt genoemd. Eerst dit. Met Ugun is het goed gekomen. Het talent dat hij toen al had, maar waar bijna niemand het over wilde hebben. Filmpjes maken die mensen willen zien op sociale media, zet hij nu in voor zijn bedrijven. Ik zorg ervoor dat ondernemers aanwezig en zichtbaar zijn op sociale media door maandelijks video's voor ze te maken. Ik ben er vroeg mee begonnen, heb veel geoefend en ben steeds beter geworden. En nu is er veel vraag naar. Voor Ugun kwam de omslag door alle ophef rond zijn vlogs. Die was, kort gezegd, niet mals. Ik dacht, deze mensen hebben me zo slecht neergezet als het grootste tuig van het land. Ik ga echt niet stoppen met wat ik nu doe. Ik wil niet over 5 jaar horen, zie je, hij heeft toch niks bereikt. In mijn hoofd was dat gewoon onmogelijk. Maar er was werk aan de winkel. Hij sprak naar eigen zeggen slecht Nederlands, had geen diploma en besloot eerst zichzelf te ontwikkelen. Hij ging boeken lezen en omringde zich met mensen die hem inspireerden en motiveerden. Zo ben ik destijds ook in een kleine moskee en madrassa hier in Zaandam terechtgekomen. Maar ik ben ook gelegen in Turkije geweest om bij een geleerde les te krijgen. Dat heeft mijn leven veranderd. Hij bleef tussendoor video's maken. Naast zijn vlogs deed hij dat ook voor het AD en de VPRO. Maar daar waren ze niet altijd even blij met Ugun. Ja, ik ben fan van Erdogan en ja, de islam is voor mij heel belangrijk. De mensen die het geluid vertegenwoordigen dat ik vertegenwoordig, krijgen vaak niet het podium. Omdat ze niet passen bij de liberale en seculiere normen en waarden. Ik kijk daar heel realistisch naar. Want in Turkije of Saudi-Arabië zullen ze ook geen groot podium geven aan een liberaal persoon. Wat me stoort, is dat Nederlanders doen alsof ze heel vrij zijn. Inclusief en divers. Maar dat zijn ze niet. Wees daar dan gewoon eerlijk over. Het gaat helemaal niet om integreren. Het gaat om assimileren. Dus als hij nu een serie wil maken, doet hij dat op zijn eigen platform. Dan hoef ik niet meer door allerlei hoepels te springen. Ze moeten hier in Poelenburg een standbeeld neerzetten van Ismail. Enes Albayrak, 36 jaar, zegt het zonder enige spot. Hij zit in een tuin in Poelenburg, de wijk waar hij is getogen en nog altijd woont. Hij rijdt in een dikke Mercedes en laat daarmee zien dat het kan. Vanuit deze buurt met niks beginnen en op een goede manier succesvol worden. En daarnaast, zegt Albayrak, is er nog een reden voor het standbeeld. Al het gedoe rond Ismail destijds heeft ervoor gezorgd dat er eindelijk iets is gebeurd in Poelenburg. In dat iets heeft Albayrak zelf een grote rol gespeeld. Sinds die tijd, ook omdat alle ogen op Poelenburg en Zaandam waren gericht door Ugun en zijn vrienden, is er serieus geïnvesteerd in het jongerenwerk, met Albayrak als een van de drijvende krachten. En er zijn ook daadwerkelijk successen geboekt. Albayrak werd serieus genomen als jongen uit de wijk met Turkse roots en een diploma pedagogiek op zak. Hem lukte wat tot dan weinig jongerenwerkers lukte. Hij haalde tal van jongeren zowel letterlijk als figuurlijk van straat. Er waren echt schrijnende gevallen, zoals jongens die nog niet volwassen waren, maar wel al dakloos. Veel jongens die op straat hingen, ook de jongens die destijds voor de FOMAR stonden, komen uit eenoudergezinnen met weinig geld en hadden gewoon niks te doen. Ze hadden geen voorbeelden, niemand die zich om hen bekommerde. Die jongens hebben wij opgevangen. Maar het is niet zo dat iedereen te redden is, zegt hij. Ik zie af en toe iemand in de wijk lopen die zwaar verslaafd is, of die is afgegleden in de criminaliteit. Dat is heel jammer en triest. Op de vraag waarom jongeren in Poelenburg het altijd zo moeilijk hebben gehad, hoeft Ugun niet lang na te denken. Er is gewoon heel veel armoede en dat zorgt voor chaos. Mensen kunnen minder rationeel nadenken wanneer ze in armoede leven. Daar zijn onderzoeken naar gedaan. Je hebt veel scheidingen. Je hebt vrouwen die afhankelijk zijn van hun man en na een scheiding in een depressie terechtkomen. of vooral bezig zijn met overleven? Dan ga je als jongere een tweede huis zoeken. En als je hier woont en je bent jong, dan kies je niet zo snel voor een boek. Je kiest voor wat makkelijk is. En dan kom je snel in aanraking met jongens die het ook niet zo best voor elkaar hebben. Maar Ilgun waakt ervoor om alle problemen die hij met zijn vrienden veroorzaakte, af te schuiven op de omstandigheden. We hadden ook een studie kunnen doen. We hadden ook kunnen gaan werken. We hadden ook in een park kunnen staan waar niemand last van ons had. Maar dat deden we allemaal niet. We stonden daar, voor de supermarkt. Soms weet je gewoon niet beter. En dat speelde toen ook een hele grote rol. Ilgun had een gesprek aan dat Tahir in Poelenburg ooit had met Winne, de Rotterdamse rapper. Die keek om zich heen en zei, het is alsof je hier in een doolhof bent. Dat is ook echt zo, zegt Ilgun. Als je hier recht doorloopt, zie je alleen maar flats waardoor je uitzicht wordt beperkt. Als je naar rechts gaat, zie je weer huizen en verder niks. Weer geen uitzicht. En als je naar links gaat, zie je weer alleen maar een flat. Maar als je in Rotterdam bent en je woont daar in een flat met uitzicht over de Erasmusbrug, zie je veel meer. Een grote stad met zoveel kansen, beroepen en mensen. Maar als je niet meer dan dit ziet, zegt Ilgun terwijl hij om zich heen wijst, heb je ook niet het idee dat je iets mist. Daarom worden onze jongens automonteur. Prima, die heb je altijd nodig. Alleen, er is zoveel meer. Er zijn zoveel mensen die in de diamantwereld werkzaam zijn, apps ontwikkelen, vakmensen zijn in de raarste beroepen. Maar onze jongeren kennen dat niet. Ze hebben gewoon niet de begeleiding gehad of de mensen om zich heen gehad die hun precies hebben kunnen laten zien wat ze nog meer konden doen. Ik denk dat er heel veel talent is verspild. Bijna alle jongens die vroeger te zien waren in zijn vlogs, zijn prima terechtgekomen, vertelt Ilgun. Een van hun is bij een motorongeluk om het leven gekomen, maar de rest maakt het goed. Ze hebben allemaal een baan of een eigen bedrijf. Eentje is loodgieter, de ander is jongerenwerker. Weer een ander heeft een goedlopend bedrijf. Niemand zit vast of in de misdaad. Degenen die echt op het verkeerde pad belanden zijn uitzonderingen. En als we onze realiteit gaan baseren op uitzonderingen, krijg je een onrealistisch beeld. Wat hem wel stoorde, het beeld dat dit soort jongens geen bijdrage kunnen leveren aan Nederland. Terwijl ze jong zijn, niet de beste opvoeding en omgeving hebben gehad. Daardoor hebben ze gewoon wat meer tijd en meer duwtjes in de rug nodig om er te komen. Het is iets wat Al-Bayrak beaamt. Zo heftig is het sowieso niet qua misdaad, zegt de jongerenwerker. Er is een aantal criminele families waarvan we weten dat ze voor problemen zorgen. Het is niet te vergelijken met Kanaleiland of Amsterdam Zuidoost. Poelenburg is klein, je loopt er in 10 minuten doorheen. Er wonen iets van 8000 mensen. Het wordt soms groter gemaakt dan het is, ook omdat er veel geld mee gemoeid is. Wie puur de cijfers in oogschouw neemt, ziet inderdaad dat de misdaadcijfers in Poelenburg niet boven het landelijk gemiddeld liggen. Als je kijkt naar het aantal door de politie geregistreerde misdrijven per 1000 inwoners, ligt Poelenburg met ongeveer 36 misdrijven zelfs onder het landelijke gemiddelde van ongeveer 45 per 1000 inwoners. De cijfers zeggen niet alles over veiligheidsbeleving, overlast of niet gemelde criminaliteit. En zeker het gevoel van veiligheid ligt hier lager dan gemiddeld. De wijk is jaren aan haar lot overgelaten door de gemeente, al vanaf de jaren 90 en misschien al wel veel eerder. Juliette Rot, 40 jaar, zit op een bankje met achteraan in de verte de Noordwachter, een van de ERA-flats. Ze woont al haar hele leven in Poelenburg en Peldersveld en is sinds 2014 gemeenteraadslid voor Democratisch Zaanstad. Ze kreeg landelijke bekendheid als het raadslid dat het opnam tegen de treitenvlogger en zijn vrienden. Zowel Ismaël en ik zijn ongewild gezichten geworden van iets, terwijl het eigenlijk niet over ons persoonlijk ging. Ik kende Ismaël tot dat moment helemaal niet. Het ging mij om de problemen in de wijk, niet om hem. Dat heb ik toen ook geprobeerd uit te leggen. Rot kijkt met nog altijd zichtbare verbazing terug op de media-aandacht van destijds. Ik vond het heel vervelend. Ik had op dat moment nog helemaal geen media-ervaring. Ik was net zo blank als Ismaël. Natuurlijk kun je zeggen, je bent raadslid, dus je moet ermee om kunnen gaan. Maar als je geen ervaring hebt met landelijke media, weet je echt niet wat je overkomt. Het ging van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat door. Alle tv-zenders en kranten hingen constant aan de lijn. Ik heb gewoon gesproken over wat ik zag in de wijk. En dat waren serieuze problemen en mensen die niet mee konden komen. Dat werd vervolgens van alle kanten uitvergroot en verdraaid, tot en met dat ik een racist zou zijn. Ik was echt verbijsterd. En dat ben ik eigenlijk nog steeds. Ook na 10 jaar denk ik, ik weet niet wat ik anders had kunnen doen. Het positieve is dat er sinds alle onrust wel veel gedaan is in de vorm van Pact Zaandam Oost. Een 20-jarige samenwerking tussen de gemeente, bewoners en ruim 40 maatschappelijke partners om de leefbaarheid, veiligheid en kansen in dit deel van de stad duurzaam te verbeteren. Met het pact zijn investeringen van ruim 100 miljoen euro gemoeid. Dat bedrag bestaat uit verschillende rijksregelingen, aangevuld met bijdragen van de gemeente en maatschappelijke partners. De aanpak combineert investeringen in jeugd, onderwijs, armoedebestrijding, wonen, gezondheid en veiligheid en maakt deel uit van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Onderdeel is ook het omstreden Adventie-team. Een samenwerkingsverband van gemeente, politie en andere overheidsdiensten dat in Zaandam-Oost controles uitvoert op onder meer woonfraude, illegale verhuur, uitkeringsfraude, drugspanden, prostitutie en overtreding van arbeids- en vergunningswetgeving. De aanpak is bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren, maar ligt onder vuur vanwege onder meer zorg over privacy, proportionaliteit en het risico op etnisch profileren. De kritiek komt uit meerdere hoeken, onder meer van bewoners en medewerkers, maar ook van vakbond FNV, onderzoeksjournalist van Follow the Money en Pointer en diverse hoogleraren en juridische experts. Onderdeel van de kritiek is dat de aanpak vooral inwoners van Zaandam-Oost, waaronder Poelenburg, trof in hun grondrecht en het risico op discriminatie of etnisch profileren met zich meebracht. De gemeente betwist die kritiek grotendeels, al verloren ze al meerdere rechtszaken. Ook Rot is kritisch. Volgens meerdere experts handelt de gemeente met het interventieteam in strijd met de wet. Maar daar heeft de burgemeester geen boodschap aan. Hij wil zich graag profileren op dit thema en dat mag blijkbaar ten koste gaan van de bewoners. Daarnaast plaatst Rot vraagtekens bij de resultaten van de enorme investeringen. Als ik door de wijk loop, zie ik weinig verschil. Ja, het is cosmetisch opgeknapt doordat huizen zijn verbouwd en de wegen zijn vernieuwd. Maar er is nog steeds veel armoede. Er is nog steeds weinig perspectief voor jongeren. Er zijn nog steeds veel kinderen met een taalachterstand. Al Bayrak, die nu als brugfunctionaris in het praktijkonderwijs werkt op een school in Poelenburg en deels voor de gemeente werkt, is positiever. Mijn kinderen zitten in Peldersveld op school. Ze hebben een continu rooster en krijgen, als dat nodig is, een maaltijd op school. Op het gebied van armoede, taalondersteuning en voorzieningen voor jongeren is er verbetering. Maar je kunt niet verwachten dat alle problemen verdwijnen. De mensen die hier wonen moeten uiteindelijk ook zelf stappen zetten. Gezeten achter zijn Turkse thee beantwoordt Igun de vraag of hij spijt heeft van wat hij allemaal deed als tiener. Of hij destijds iets anders had willen doen. Ken je de Avengers? Het blijken superhelden van Marvel Comics die de wereld moeten redden. Je hebt daar de multiverse, een oneindige verzameling van parallele universums en alternatieve dimensies. De Avengers willen iets veranderen in het heden door terug te gaan naar het verleden. En daar wordt gezegd, als je maar 1 milliseconde verandert, dan verpest je de hele dynamiek van de multiverse. Dus dat moet je niet willen. Hij is even stil. Neem nog een slok van zijn thee. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, als ik naar mijn verleden ga en ik wil iets veranderen, dan verpest ik misschien het heden. Dan zou dit misschien allemaal niet bestaan. Zou ik dit allemaal niet hebben. Ik ben ook geworden wie ik ben door die tijd. Ik was ook gewoon jong en wie doet er geen ondoordachte dingen als zij jong is. Dus ik heb niet per se spijt. Ik denk ook niet dat je mensen moet leren dat ze spijt moeten hebben als ze een fout maken. Ik denk dat ze eerder moeten leren hoe ze moeten reflecteren. Hoe ze mee moeten omgaan. Ga niet voor een leven zonder problemen of fouten. Leef gewoon. Reflecteer wel. Dat mensen overlast van me hebben gehad, had ik niet gewild. Maar soms is dat gewoon de realiteit. Hij vertelde dat hij destijds ook niet begreep waarom mensen zo klaagden over het gehang rond de FOMAR. Ze deden, meestal, toch niks verkeerd. Tot de jaren later bij hem in de buurt jongeren gingen hangen. Zij deden ook niks verkeerd, maar toch veroorzaakten ze overlast. Ik vond het heel vervelend. Ik denk dat het sowieso geen geschikte plek is om te hangen. Het kan intimiderend voelen wanneer je omringd wordt door jongens met scooters en al dat gekke gedoe.